Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 79 zingen wij het vijfde vers. Waarom zou zich der heidenen macht vermeren, uw hoog gezag door bittere schimp onteren, en vragen door hun trotse waan bedrogen, waar is hun God, waar blijkt nu zijn vermogen? En wat we verder volgden noemden nu Psalm 79 en daarvan het vijfde vers. Met uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de klaagliederen van de profeet Jeremia, daarvan het tweede hoofdstuk en daarvan de eerste 10 versen. Wij herzeggen u klaagliederen 2, de versen 1 tot en met 10. Doch vooraf zal u gelezen worden van onze Dordtse leerregels en daarvan het besluit. waarna wij zingen Psalm 74, daarvan het 9e vers. Wij zien aan ons na al dit ongeval geen tekenen meer van uw gunst gegeven. Niet één profeet is ons tot troost gebleven. Geen sterveling weet hoe lang dit duren zal. Het 9e vers van Psalm 74.
En dit is de naakte, eenvoudige en oprechte verklaring van de rechtzinnige leerde vijf artikelen die in Nederland in verschil zijn. En meteen de verwerping der dolingen, waardoor de Nederlandse kerken een tijd lang zijn beroerd geweest. Welke verklaring en verwerping de synode oordeelt uit het woord Gods te zijn genomen en met de belijdenis der gereformeerde kerken overeen te stemmen. Waaruit klaarlijk blijkt dat degenen, de welke zulks het minst betaamde, tegen alle waarheid, billijkheid en liefde hebben gehandeld, die het volk hebben willen wijsmaken. Dat de leer der gereformeerde kerken van de predestinatie en de aanklevende hoofdstukken door haar eigen aard en drijving de harten der mensen van alle godvruchtigheid en godsdienst afleidt. Dat zij een oorkussen is voor het vlees en de duivel en een burcht des Satans, waaruit hij alle mensen lagen legt, het merendeel van hen verwondt en velen van hen met de pijlen of der wanhoop of der zorgeloosheid dodelijk doorschiet. Dat die leer God maakt een auteur der zonde, onrechtvaardig, een tiran en huichelaar. En dat zij niets anders is dan een vernieuwd stoïcisme, manicheïsme, libertijnschap en turkendom. Dat zij de mensen vleeselijk zorgeloos maakt, als zichzelf daardoor wijsmakende dat het de uitverkorenen niet kan hinderen aan hun zaligheid, hoe zij ook leven, en ze daarom allerlei gruwelijke schelmstukken onbekommerd mogen bedrijven. Dat het degenen die verworpen zijn ter zaligheid niet kan baten, al ware het dat zij ook al de werken der heiligen waarlijk mochten gedaan hebben. Dat daarmede geleerd wordt dat God door het blote en loutere goeddunken van zijn wil, zonder enig opzicht of aanmerking van enige zonde, het grootste deel der wereld tot de eeuwige verdoemenis voorbeschikt en geschapen heeft. Dat de verwerping op gelijke wijze de oorzaak is der ongelovigheid en goddeloosheid, gelijk de verkiezing is de fontein en oorzaak des geloofs en der goede werken. Dat vele onnozele kinderkens der gelovigen van de borsten der moeders worden afgerukt en tirannelijk in het helse vuur geworpen, alzo dat hun nog het bloed van Christus baten kan, nog de doop, nog het gebed der kerk bij hun doop. En wat dergelijke andere dingen nog veel meer zijn, die de gereformeerde kerken niet alleen niet bekennen, maar ook van ganser harte met verfoeiing verwerpen. Daarom, zovelen als er de naam onze zaligmakers Jezus Christus godvruchtiglijk aanroepen, dien betuigt deze synode van Dordrecht door de naam des Heren, dat zij van het geloof der gereformeerde kerken willen oordelen, niet uit lasteringen die hier en daaruit samengeraapt zijn, ook niet uit private of bijzondere uitspraken van sommige zo oude als nieuwe leraren, die dikwijls ook te kwader trouw aangehaald of verdorven en in een verkeerde zin verdraaid worden, maar uit de openbare belijdenissen der kerken zelven en uit deze verklaring der rechtzinnige leer, die met eendrachtiglijke overeenstemming van allen en een ieder lid der gehele synode bevestigd is. Daarna vermaant deze synode ook ernstiglijk de lasteraars, dat zij toezien wat zwaar oordeel Gods zij op zich laden, die tegen zoveel kerken en zoveel kerken belijdenissen vals getuigenis spreken, de conscientiën der zwakken beroeren en bij velen de gemeenschap de ware gelovigen zoeken verdacht te maken. Ten laatste vermaant deze synode alle mededienaars in het evangelie van Christus dat zij zich in het verhandelen van deze leer, beide in scholen en kerken, godvruchtiglijk en godsdienstiglijk gedragen, haar zowel met de tong als met de pen tot Gods eer, heiligheid des levens en vertroosting der verslagen gemoederen richten, dat zij met de schrift naar de regelmate des geloofs niet alleen gevoelen, maar ook spreken. En eindelijk van al zulke manieren van spreken zich onthouden, die de palen van de rechte zin der Heilige Schrift ons voorgesteld, te buiten gaan, en die de dartele sofisten rechtvaardige oorzaak geven mochten om de leer der gereformeerde kerken te beschimpen of ook te lasteren. De Zonen Gods, Jezus Christus, die ter rechterhand zijns vaders zittende de mensen gaven geeft, heilige ons in de waarheid. Brengen diegenen die verdwaald zijn tot de waarheid, stoppen de lasteraars van de gezonde leer hun monden en begiftigen de getrouwe dienaars zijns woords met de geest der wijsheid en des onderscheids, opdat al hun redenen mogen gedijen ter ere Gods en tot stichting der toehoorders. Amen. We lezen nu Klaagliederen 2, de versen 1 tot en met 10. Hoe heeft de Heere de dochter Sions in zijn toren bewolkt? Hij heeft de heerlijkheid van Israël van de hemel op de aarde nedergeworpen. En hij heeft aan de voetbank zijner voeten niet gedacht in de dag zijns torens. De Heere heeft al de woningen Jacobs verslonden en heeft ze niet verschoond. Hij heeft de vastigheden der dochter van Juda afgebroken in zijn verbolgenheid. Hij heeft gemaakt dat zij de aarde raken. Hij heeft het koninkrijk en deszelfs vorsten ontheiligd. Hij heeft in ontsteking des torens de gehele horen Israëls afgehouwen. Hij heeft zijn rechterhand achterwaarts getrokken. Toen de vijand kwam, en hij is tegen Jacob ontstoken als een vlammend vuur dat rondom verteert. Hij heeft zijn boog gespannen als een vijand. Hij heeft zich met zijn rechterhand gesteld als een tegenpartijder, dat hij doodde al de begeerlijke dingen der ogen. Hij heeft zijn grimmigheid in de tent der dochter Sions uitgestort als een vuur. De Heere is geworden als een vijand. Hij heeft Israël verslonden. Hij heeft alle paleizen verslonden. Hij heeft de zelfvastigheden verdorven. En hij heeft bij de dochter van Juda het klagen en kermen vermenigvuldigd. Hij heeft zijn hut met geweld afgerukt als een hof. Hij heeft zijn vergaderplaats verdorven. De Heere heeft in Sion doen vergeten de hoogtijd en de Sabbat. En hij heeft in de gramschap zijn storens de koning en de priester smadelijk verworpen. De Heere heeft zijn altaar verstoten. Hij heeft zijn heiligdom teniet gedaan. Hij heeft de muren naar de paleizen in des vijands hand overgegeven. Zij hebben in het huis des Heeren een stem verheven als op de dag eens gezette hoogtijds. De Heere heeft gedacht te verderven de muur der dochter Sions. Hij heeft het richtsnoer daarover getogen. Hij heeft zijn hand niet afgewend dat hij ze niet verslonde. En hij heeft de voormuur en de muur tezamen treurig gemaakt. Zij zijn verzwakt. Haar poorten zijn in de aarde verzonken. Hij heeft haar grendelen verdorven en gebroken. Haar koning en haar vorsten zijn onder de heidenen. Er is geen wet. Haar profeten vinden ook geen gezicht van de Heere. De oudsten der dochter Sions zitten op de aarde. Zij zwijgen stil. Ze werpen stof op hun hoofd. Ze hebben zakken aangegord. De jonge dochters van Jeruzalem laten haar hoofd ter aarde hangen.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze avond zijn de u voorgelezen 10 versen uit Klaagliederen 2. Klaagliederen 2, de versen 1 tot en met 10. Wij lezen nu alleen het eerste vers aan u voor. Hoe heeft de Heere de dochter Sions in zijn toren bewolkt? Hij heeft de heerlijkheid van Israël van de hemel op de aarde nedergeworpen. En hij heeft aan de voetbank zijner voeten niet gedacht, in de dag zijns torens. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder deze 10 verzen Jeruzalems verhouding tot de Heere. Jeruzalems verhouding tot de Heere. En letten wij met de hulp des Heeren opnieuw op 5 gedachten. In de eerste plaats de toren des Heeren ervaren. In de tweede plaats de hulp des Heeren gemist. In de derde plaats de dienst des Heeren verstoord. In de vierde plaats de raad des Heeren volvoerd. En in de vijfde plaats het volk des Heeren verlaten. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij Jeruzalems verhouding tot de Heere. Onze eerste gedachte, de toren des Heeren ervaren. En dat naar aanleiding van de versen 1 en 2. Onze tweede gedachte, de hulp des Heeren gemist. De versen 3 tot en met 5. Onze derde gedachte, de dienst des Heeren verstoord. De versen 6 en 7. Onze vierde gedachte, de raad des Heeren volvoerd. Het achtste vers. En onze vijfde gedachte, het volk des Heeren verlaten. Het negende en het tiende vers. Hoe heeft de Heere? Als u de eerste Bijbellezing over het boek Klaagliederen herinnert, dan weet u dat het eerste hoofdstuk ook begon met het woordje hoe. En hier lezen wij opnieuw datzelfde karakteristieke woordje hoe. Ekka. Ekka, het is een uitroep van droefheid. Ach, of hoe. In het eerste lied ging het over de val van Jeruzalem. In het tweede lied gaat het ook over de val van Jeruzalem. We zouden ons af kunnen vragen waarom zo'n herhaling in dat tweede lied, want dat weten we toch immers al. Gemeente, dat tweede lied heeft toch een iets ander karakter dan het eerste lied. In het eerste klaaglied van Jeremia gaat het vooral over de ramp die zich voltrokken heeft. En we hebben gezien dat dat een hele verschrikkelijke ramp geweest is. Jeruzalem verwoest door Nebukadnezar. De stad in puin, het huis des Heren stuk, het volk weggevoerd. Maar in dit tweede lied gaat het eigenlijk vooral over, niet over de gevolgen, niet over hoe de toestand nu is. Dat komt ook nog wel zijdelings aan de orde. Maar het gaat er hier vooral over wie heeft dat nu gedaan en waar komt dat nu vandaan? Dus je zou kunnen zeggen, het is een diepteboring van de profeet. Hij blijft niet stilstaan bij de gevolgen, maar hij wil de oorzaak helder hebben. Gemeente, ik denk dat dat voor ons ook in deze crisistijd een hele belangrijke les is. Wij zijn zo druk met de gevolgen van de coronacrisis. En ik zeg niet dat wij niet met de gevolgen bezig moeten zijn. Ik denk ook dat dat onze verantwoordelijkheid is. Ook dat wij proberen om in dit kerkgebouw een veilige situatie te creëren om hier samen te mogen komen. We hebben onze eigen verantwoordelijkheden. Maar gemeente, wij moeten daar niet bij blijven staan. De belangrijkste vraag is immers, waar komt het vandaan? Wie doet dat? En waarom geschiedt dat? Wij moeten niet stil blijven staan bij de gevolgen, maar we moeten terechtkomen bij de oorzaak. En daarover gaat dit tweede lied voornamelijk in de eerste 10 versen. Ekka. Hoe? De profeet is nog steeds diep onder de indruk van hetgeen zich heeft voltrokken. Hoe heeft de Heere de dochter Sions in zijn toren bewolkt? Het eerste wat ons opvalt, dat is hoe Sion genoemd wordt, de dochter Sions. En dan zegt de kanttekenaar daarvan, dat zegt iets over de verhouding van de Heere tot zijn volk. Zoals de verhouding is, de goede verhouding van een vader tot zijn dochter, zo is ook de verhouding van de Heere tot Sion. Hij noemt haar zijn dochter, de dochter Sions. Maar er is weinig meer van te merken. Want de dochter Sions is bewolkt. Wat betekent dat? Het woord wat hier gebruikt wordt, dat komt van een werkwoord en dat werkwoord betekent letterlijk omfloersen. En het zelfstandig naamwoord van dat werkwoord, dat betekent wolk. Er hangt een wolk over het volk van Israël, over Jeruzalem. En wolken hebben in de Bijbel vaak de betekenis van oordelen. We hebben het wel over de laaghangende oordelen, die als wolken hangen boven het volk. Maar nu zo loopt dit volk als het ware in de wolk. De oordelen omgeven hen. En die wolken zijn een beeld van de toren van God. Het is opmerkelijk dat het woordje bewolkt hier in de tegenwoordige tijd staat, terwijl de overige oordelen beschreven worden in de verleden tijd. Dus dat bewolkt zijn, dat is eigenlijk een samenvatting, zou je kunnen zeggen, van alles wat er gebeurd is en wat nog gaande is. De wolken hangen er nog, de oordelen zijn niet weg. En dan gaat de profeet gaat dat concreter maken. Hij zegt, hij heeft de heerlijkheid van Israël van de hemel op de aarde nedergeworpen. Hoe komt dat nou wat er gebeurd is? Ja, dat hebben de Babyloniërs gedaan, dat is het plan van Nebukadnezar geweest. Er zijn allerlei natuurlijke redenen te bedenken waarom Jeruzalem verwoest is geworden. Maar de profeet ziet verder, de profeet zegt dat heeft hij gedaan. Dat heeft de Heere gedaan, zoals de dichter van Psalm 39 dat zegt, ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. En dat mogen we ook wel zeggen van de crisis waarin wij ons nog steeds bevinden, gemeente. Dat heeft de Heere gedaan. Er zijn veel mensen, daar mag je dat niet van zeggen. Zoiets doet de Heere niet. Ja, dat heeft de Heere gedaan. Het is een oordeel Gods. Niet dat de Heere dat zelf ten uitvoer brengt. De Heere kan daar mensen voor gebruiken. De Heere gebruikt daar de Babyloniërs voor. De Heere kan daar ook in onze tijd instrumenten voor gebruiken. Maar gemeente, het gebeurt allemaal onder zijn goddelijke voorzienigheid en het gebeurt ook met een bedoeling. Hij heeft de heerlijkheid van Israël van de hemel op de aarde nedergeworpen. Dat is een grote klap, jongens en meisjes, van de hemel op de aarde. Met de woorden van de hemel, daar wil hij laten zien hoe rijk dat volk begunstigd geweest is. Hoe ver de Heere dat volk verheven heeft, tot aan de hemel. Maar dat op de aarde, dat laat zien hoe diep dat het neergestort is. Hoe diep dat het gevallen is. Eigenlijk hetzelfde als wat Asaf zegt in 73. Zij storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. De Heere heeft de stad met een grote smak op de aarde geworpen. En hij heeft aan de voetbank zijner voeten niet gedacht in de dag zijn storens. Wat is de voetbank van zijn voeten? De voetbank van zijn voeten, daarmee wordt bedoeld zijn huis. Daarmee wordt bedoeld de tempel. Daarmee wordt bedoeld de ark. Dat was de stoel waar de Heere als het ware op zat. Dat was de voetbank van zijn voeten. En de Heere heeft daaraan niet gedacht. De Heer heeft de tempel niet verschoond. Dat had men gedacht. Men had gedacht wat er ook gebeurt, maar de tempel is onaantastbaar. God zal nooit toestaan dat er iemand is die zijn vinger uitsteekt naar het heiligdom des Heren. Want dat is de woonplaats van de Heren zelf. Maar de profeet zegt, hij heeft aan zijn voetbank niet gedacht. Hij heeft zijn eigen huis niet gespaard. Hij heeft de vijanden bij de tempel niet weggehouden. Hij heeft zijn eigen huis verwoest. De Heere heeft al de woningen Jacobs verslonden en heeft ze niet verschoond. Het tweede vers. De Heere heeft niet alleen zijn eigen huis in elkaar geslagen, maar de Heere heeft dat ook gedaan met de woningen Jacobs. En met die woningen Jacobs, daar worden bedoeld de rustige dorpen waar de mensen in vrede woonden. Hoewel, dorpen zijn niet altijd veilig om te wonen, want ze hebben geen stadsmuren. Maar niet alleen de huizen in de dorpen zijn verwoest, maar ook de vastigheden, staat er. Dus ook de steden, de meest veilige plaatsen. Voor Gods toren ben je nergens veilig. Ook al woon je in de stad, ook al woon je op de meest veilige plaats, maar voor Gods toren is niets bestand. Hij heeft gemaakt dat ze de aarde raken. Hij heeft het koninkrijk en deszelfs vorsten ontheiligd. Dus de groten van deze aarde, ze zijn gevallen. Ze zijn in het stof terechtgekomen en hij heeft het koninkrijk en de vorsten ontheiligd. Het is niet eens meer een koninkrijk, althans er is geen koning meer. De koning is weggevoerd, zijn ogen zijn uitgestoken. En met koperen ketenen is de koning weggevoerd naar Babel. En dat heeft hij gedaan. En gemeente, dat zegt Jeremia niet uit boosheid, dat zegt hij niet uit onverenigdheid met God. Maar hij ziet wie het doet. Hij ziet wie erachter is. Hij ziet hoe het komt. En ik denk dat dat de belangrijkste les is van onze eerste gedachte. Wij moeten achter de slagen zien. Wij moeten achter de oordelen zien. Wij moeten achter de roepstemmen zien. Wij moeten dat doen op dit wereldrond. Wij moeten dat doen met het oog op de pandemie. Maar we moeten dat ook doen met ziekte in ons eigen leven. We moeten dat ook doen met tegenslagen in ons huiselijk leven. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen. Want gij hebt het gedaan. De profeet ziet waar het vandaan komt. Het is een daad van de straffende gerechtigheid van God. Het is een straf van de heiligheid van God die dit niet kan gedogen. Ja, zegt iemand, dominee, maar er is toch genade? Ja, zeker is er genade. En er is toch barmhartigheid? Zeker is er barmhartigheid. God is groot van barmhartigheid. Maar er is geen genade in het vasthouden aan de zonde. En er is geen barmhartigheid in de volharding in de hoogmoed. De voorbeelden daarvan zijn overduidelijk. Gemeente, denk ook eens aan wat Christus overkomen is. We leven in de lijdensweken. Er wordt vaak veel te makkelijk over Gods rechtvaardigheid gedacht en geschreven. Dan zegt men, ja, de liefde moet overheersen. De liefde, dat is het meest basale. En al het andere, dat is daaronder aan ondergeschikt. Zo hebt u pas nog in een artikel in de krant kunnen lezen. Is dat zo? Dan denk ik wel eens, mensen die dat schrijven, die moeten de klaagliederen van Jeremia maar eens lezen.
Ze moeten maar eens zien wat er met de Heer Jezus Christus is gebeurd. Gods vlekkeloze gerechtigheid, gemeente, kan de zonde niet laten bestaan en kan de zonde niet ongestraft laten. Eer Hij de zonde ongestraft laat, heeft Hij ze gestraft aan zijn lieve Zoon. Dus laat dat de les zijn uit Klaagliederen 2. We moeten een diepteonderzoek doen. We moeten achter de oorzaak komen. We moeten weten waar het zit. We moeten weten hoe het komt. En daar zijn we veel te weinig mee bezig. Onze eerste gedachte. De toren des Heren ervaren. Jeremia heeft het zo ervaren. Hij heeft het zo beleefd als de hand des Heren die de dochter Sions bezocht. Onze tweede gedachte. De hulp des Heren gemist. Er staat in het derde vers, hij heeft in ontsteking des torens de gehele horen Israëls afgehouden. Een horen, jongens en meisjes, dat is iets waar je je mee verdedigen kan. Verschillende dieren hebben hoornen. En als zo'n horen afgehouden zou zijn, afgezaagd zou zijn, dan zou zo'n dier zich nauwelijks kunnen verdedigen. Maar dat is waarom je bang bent voor een stier. Want als een stier je op de hoornen neemt, dat is levensgevaarlijk. En nu heeft de Heere de horen van de dochter Sions afgehouden. Natuurlijk is dat niet letterlijk bedoeld, maar dat is een beeld. Horen is een beeld van macht. En de dochter Sions die heeft geen macht meer. Zij kan zich niet meer verzetten. Zij is een speelbal geworden van de vijand. De vijand heeft wat dat betreft een makkelijke prooi. En hoe komt dat? Dat komt omdat de Heere de gehele horen heeft afgehouden. Let op dat woordje gehele, dus helemaal. Ze is machteloos, ze kan zich niet verzetten. Ja, maar dan zal de Heere toch wel te hulp komen, jongens en meisjes. De Heere laat zijn dochter, met eerbied gezegd, toch niet zomaar door de vijand meenemen. Nee, de Heere helpt niet. Die tijd is voorbij. Of ik moet zeggen, die tijd is in ieder geval voorlopig voorbij. Want er staat verder in het derde vers, hij heeft zijn rechterhand achterwaarts getrokken toen de vijand kwam. Dus die rechterhand, die zijn kinderen altijd zo steunt, waarvan de dichter zingt, Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand, doe door haar daan de wereld beven, hou door haar kracht Gods volk in stand. Dus als er iets is waar Gods kinderen op mogen vertrouwen, dan is het op Gods rechterhand. Maar die rechterhand doet hier niks. De Heere heeft zijn rechterhand achterwaarts getrokken toen de vijand kwam. Dus de vijand komt en het volk is bang, die dochter Sions is bang. En de Heere heeft met eerbied gezegd, jongens en meisjes, de handen op zijn rug. En de Heere haalt zijn rechterhand niet tevoorschijn. De Heere grijpt niet in. De Heere gaat ze niet meer helpen. Ja, en als je jezelf niet verdedigen kunt omdat je geen horen hebt, en als de Heere je dan ook niet meer helpt, ja, dan is het hopeloos. En dat is het ook voor de dochter Sions. Het is een hopeloze zaak. Hij heeft zijn rechterhand achterwaarts getrokken toen de vijand kwam. En hij is tegen Jacob ontstoken als een vlammend vuur dat rondom verteert. Het vuur van Gods toren brandt. En voor vuur kun je bang wezen, want vuur dat verteert. Op meer plaatsen in de Bijbel wordt de toren van God bij een vuur vergeleken. Ja, de Heere zelf wordt bij een vuur vergeleken. Onze God is een verterend vuur. En wie kan daarvoor bestaan? Kijk eens wat er met Sodom en Gomorra is gebeurd, gemeente. De Heere is een verterend vuur. Als de Heere verschijnt op de berg Sinaï, dan verschijnt Hij daar in een vuur. En het volk is bang dat het verteert, omdat het niet kan bestaan voor de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Je ziet een opklimming. 1. De Heere breekt de macht van zijn volk. 2, de Heere komt zijn volk niet te hulp. En 3, de Heere schaadt zichzelf aan de kant van de vijanden. Hij keert zich tegen de dochter Sions. Hij is het vuur dat onder hen woedt. En niet alleen een vuur, kijk eens naar het 4e vers. Hij heeft zijn boog gespannen als een vijand. Dat waren de manieren waarop de Babyloniërs streden. Een boog, dat was in die tijd al heel wat. Want met een boog kun je een vijand vanaf een afstand raken. Dus door die bogen van de Babyloniërs is het de Heere die strijdt tegen de dochter Sions. Hij heeft zijn boog gespannen. En hij doodt met die boog de begeerlijke dingen, staat er. En wat zijn de begeerlijke dingen? De begeerlijke dingen, dat is dat waar men groots mee is. Daar waar men trots op is. Dat zijn de jongelingen. Dat zijn de machtigen. Maar de Heere heeft als een vijandige boogschutter zich tegen zijn volk gesteld en tegen de oogappel van dat volk zich gesteld, namelijk haar jongeren. En hij heeft zijn grimmigheid in de tent der dochter Sions uitgestort als een vuur. Die tent, dat ziet op een plaats van afzondering. En in plaats dat die afzondering nu veiligheid biedt, brandt daar nu juist het vuur van Gods verwoesting. Het 5e vers, de Heere is geworden als een vijand. Hij heeft Israël verslonden. Hij heeft al haar paleizen verslonden. Hij heeft er zelfs vastigheden verdorven. En hij heeft bij de dochter van Juda het klagen en kermen vermenigvuldigd. Op een meesterlijke manier hebben onze kanttekenaren dat vertaald, want in de oorspronkelijke taal daar wordt ook een woord gebruikt, dat dubbel gebruikt, wat veel op elkaar lijkt. En dat is in het Nederlands overgenomen met klagen en kermen. Laat wel zien, gemeente, dat het heel droevig gesteld is. Ja, de Heere gaat nogal tekeer, zult u zeggen. Ik heb in onze eerste gedachte u afgevraagd, wat is nou de les? En de les is dat achter het oordeel de Heere zit. En als u nou aan mij vraagt van wat is de les uit onze tweede gedachte, dan is mijn antwoord, gemeente, dat Gods oordelen vreselijk zijn. Dat wij Gods oordelen niet moeten onderschatten. Als de Heere zo doet met zijn dochter, met de dochter Sions, kunnen wij dan voor de Heere bestaan. Wat hier in het boek Klaagliederen staat, dat staat er tot onze waarschuwing. En als mensen niet geloven in het feit dat God rechtvaardig is, leest u dan het boek Klaagliederen. Als u denkt als de Heere de zonde bezoekt dat dat wel mee zal vallen, leest u dan het boek Klaagliederen, want het valt niet mee, gemeente. Uw oordeel, Heer, kan niet dan vreselijk wezen. En deze mensen zijn gewaarschuwd. En nu zullen we straks zien, wordt de waarschuwende stem gemist. Wij worden nog gewaarschuwd. En de waarschuwende stem is er nog. Wij mogen nog kerkdiensten houden in deze pandemie. De Heere laat ons nog prediken waar de oorzaak ligt. Maar wat hebben we ermee gedaan en wat doen we ermee? Wat dat betreft is de Heere nog mild. U zegt nog mild, weet u hoeveel mensen dat er gestorven zijn? Weet u hoe groot de spanning is dat ook de Engelse variant en weet ik veel welke variant ook nog komen zal? En een gemeente, in het licht van wat wij verdiend hebben, is de Heere nog mild. De Heere slaat nog niet zo hard. De Heere had veel en veel harder kunnen slaan. Als wij terugkijken in de Nederlandse geschiedenis, als we denken aan andere besmettelijke ziekten die er geheerst hebben, als we zien hoeveel doden dat er gevallen zijn. Ik zeg niet dat het in onze tijd niet ernstig is allemaal, maar de Heere is nog mild. De Heere geeft ons nog genadetijd. Hij laat zijn inzettingen nog intact. En dat was hier niet meer onze derde gedachte. De dienst des Heeren verstoort. Er staat in het zesde vers, en hij heeft zijn hut met geweld afgerukt als een hof. Met die hut moet u denken aan zijn heiligdom, zijn huis. En dat heeft de Heere afgerukt als een hof. Dat is ook een stukje beeldspraak wat hier gebruikt wordt. Jongens en meisjes, Jeremia die vergelijkt het met de loofhutten. Misschien heb je daar wel eens van gehoord dat de Joden de opdracht van de Heere gekregen hadden om bij het loofhuttenfeest te wonen in een loofhut, een zelfgemaakte loofhut. En daar moesten ze dan in wonen om terug te denken aan de zorg van de Heere tijdens de woestijnreis. De Joden doen dat nu nog. Het loofhuttenfeest. En wat gebeurt er dan als het loofhuttenfeest voorbij is? Dan moet zo'n loofhut weer afgebroken worden. En dan heeft het eigenlijk geen waarde meer. Dat heeft eigenlijk alleen maar waarde tijdens het feest. Dus wat doet een vader na het loofhuttenfeest? Dan gaat hij de tuin in en dan breekt hij die loofhut af. En ja, de stukken die komen bij het afval terecht. Dat heeft geen waarde meer. Het heeft geen betekenis meer. Het feest is voorbij. En dat is eigenlijk het beeld wat de profeet hier gebruikt. De Heere heeft zijn huis afgebroken alsof het een loofhut was. Alsof het feest voorbij is, alsof het helemaal niks meer te betekenen heeft. Het heeft zijn waarde verloren. De Heere heeft de plaats der samenkomst vernietigd. Letterlijk vernietigd. Men kan er niet meer samenkomen. Hij heeft de vergaderplaats verdorven, staat er. De tempel is verwoest. De ark is weggevoerd. Waarom? Er is nu geen plaats voor genade. De Heere sluit als het ware de genadedeuren. De Heere verbergt de genade. Het was altijd te horen geweest. Het was altijd te zien geweest. Men kon naar Gods huis. Men zag daar de offers. Men hoorde daar de priesters. Maar het is alsof de Heere nu zegt, en nu niet meer. De genadedeur dicht. Maar er is toch altijd genade bij God, zult u zeggen. Er staat toch in het boek van de Psalmen dat de Heere groot is van goede tierenheid en mild in het schuld vergeven. O zeker, gemeente, maar niet als wij volharden in de zonde. En dat is het punt. Deze mensen zijn gewaarschuwd, gewaarschuwd, gewaarschuwd en zij gingen door. En dan zegt de Heere, en nu is het genoeg, of ik mag erbij zeggen, gelukkig, we kennen de geschiedenis en nu is het voorlopig genoeg. Maar het lijkt alsof het einde van de wereld gekomen is voor de Joden. Want ze hadden nooit kunnen denken dat de tempel verwoest zou worden. Hij heeft zijn vergaderplaats verdorven. Ze horen het niet meer en ze zien het niet meer. De Heere geeft ons nog de kerkdiensten, gemeente. Het heeft er bijna om gespannen. Het was tot een minimum beperkt. Maar nog is nog niet één week geweest dat de evangelieprediking niet meer heeft plaatsgevonden. En hier gaat de deur dicht. En er zou ook bij ons een moment kunnen komen. En ik denk dat er ook een moment komt. Ik denk terug aan Openbaring 11. Dat de stem van de twee getuigen niet meer gehoord zal worden. Dat is nog wel zo. De deuren van Gods huis mogen nog open. Het woord mag nog gepredikt. Dat betekent, jongens en meisjes, dat er nog genade is. De genadedeur is niet dicht. Er komt misschien een tijd, misschien gaan jullie dat wel meemaken, dat de kerkdeuren wel dicht gaan. En dat de dominees niet meer mogen preken en dat je de Bijbel misschien niet eens meer mag lezen. Je zegt, nou, dat is nogal wat, er is toch vrijheid van godsdienst? Nou, het is helemaal niet zo vanzelfsprekend meer dat er nog vrijheid van godsdienst is. En over vrijheden wordt in Nederland behoorlijk selectief gedacht, gemeente. Je mag wel vrijheid hebben, maar geen christelijke vrijheid. Dus laten wij het waarderen. Dat de Heere zijn hut nog niet heeft verdorven. Dat de Heere zijn huis nog niet heeft afgebroken. Dat de Heere de middelen nog geeft. En laten we die middelen blijven gebruiken zoals we dat tot nu toe mochten doen. Laten we niet verslappen daarin. Want we weten niet hoe lang het duren zal. De Heere heeft in Sion doen vergeten de hoogtijd en de Sabbat. Dus wat gaat hier gebeuren? Ja, de Sabbatten kunnen niet meer gevierd worden. De hoogtijdagen kunnen niet meer gevierd worden. De kerkelijke feesten kunnen niet meer gevierd worden. Want er is geen huis des Heren meer. En hij heeft in de gramschap zijn storens de koning en de priester smadelijk verworven. Er zijn ook geen ambtsdragers meer. Er is geen koning meer. Weggevoerd. Verschrikkelijk. Heeft niks meer te zeggen. Als er geen leiding is. Wij hebben ook een demissionair kabinet. Aangrijpend eigenlijk. Want als de leiding zou gaan ontbreken, gemeente. Dat is niet best voor een volk. De Heere heeft hier de leiding weggenomen. De Heere heeft de priester weggenomen. En als er geen priester is. Ja, dan kan de dienst des Heren geen voortgang vinden. Kijk, er zijn heel veel klappen gevallen in Jeruzalem. Maar zo'n klap was er nog nooit gevallen. Dat het huis des Heren niet meer bestond. Er zijn veel klappen gevallen in Nederland. Maar er zijn nog nooit zulke klappen gevallen dat je niet meer normaal naar de kerk kon gaan. Niet in deze mate zoals wij dat hebben meegemaakt. En dat zou een jaar geleden, gemeente, nog ondenkbaar zijn. Dus wat zal de toekomst nog brengen? Het is niet vanzelfsprekend dat de Heere zijn dienst nog intact laat. De Heere heeft zijn altaar verstoten. Het altaar, dat is de brandofferaltaar. En jongens en meisjes, als er geen brandofferaltaar is, dan is er geen verzoening. En als er geen verzoening is, dan kan God het gebed niet horen. Want God kan met de zondaren geen gemeenschap hebben. Er is geen altaar. Er is dus geen herstel mogelijk. Het is aan de mensenkant onoplosbaar. En er is wel geluid in de tempel, althans in de resten die er nog zijn. Of toen de tempel verwoest werd. Want er staat, ze hebben in het huis des Heren een stem verheven als op de dag des gezette hoogtijd. Dat wil zeggen, op de hoogtijdagen waren daar stemmen in het huis des Heren. Daar was gezang. Daar waren de meisjes die zongen. Daar waren de instrumenten. En nu is er een ander geluid geweest in de tempel. Er is een ander lied gezongen, het overwinningslied van de vijand. Dat heeft alles overstemd. En de dienst des Heren is verbroken. Zelfs het altaar. Zonder bloedstorting. Geen vergeving. Ja, wij hebben gelukkig nog de evangelieprediking. Wij hebben gelukkig nog de lijdenstijd. Ik mag u nog preken over het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar we hebben geen avondmaal. We hebben al een jaar geen avondmaal. Gemeente, dat heeft ons toch wat te zeggen. En waar brengt ons dat nu? Heeft ons dat verootmoedigd, de dienst des Heren verstoord? Ja. Inderdaad, ook bij ons is de dienst ontregeld. Het hele kerkelijke leven is ontregeld. En hoe zal het straks zijn als het hopelijk weer allemaal geregeld mag zijn? Heeft ons dat niet iets te zeggen dat de Heere ook het kerkelijke leven in deze pandemie heeft aan daarin bij betrokken? Het is niet een oordeel alleen voor de wereld, maar het is een oordeel ook voor Jeruzalem, ook voor de kerk. We gaan in onze vierde gedachte de raad des Heren volvoert. Want dan staat er in het 8e vers, de Heere heeft gedacht om te verderven. De muur der dochters Sions. Jongens en meisjes, de Heer heeft erover nagedacht. Mag ik het zo zeggen, dit is geen driftbui van de Heere. Wij kunnen wel eens iets doen in een driftbui, dan kun je een hoop stuk maken en denk je, laat hakken nou maar nooit gedaan. Had ik dat nou maar niet gezegd? Maar de Heere heeft dit heel wel overwogen gedaan. De Heere heeft er goed over nagedacht. De Heere heeft het uitgedacht tot in de kleinste bijzonderheden. Het is hem niet overvallen. De Heere heeft gedacht om te verderven. En de Heere doet het ook met de grootste precisie. Kijk maar, er staat, hij heeft het richtsnoer daarover getogen. En het richtsnoer, dat is een meetlat. Normaal wordt een meetlat gebruikt om te bouwen, maar je kunt een meetlat ook gebruiken om af te breken. En nu gaat de Heere met precisie te werk, zou je kunnen zeggen. Het is niet dat de Heere als een wilde tekeer gaat. Maar tot op de centimeter nauwkeurig weet de Heere precies waar hij mee bezig is. Het is een weloverwogen oordeel. En aan de ene kant is dat verschrikkelijk. En aan de andere kant is dat ook troostvol, gemeente. Het oordeel gaat niet verder dan God wil. Geen centimeter, geen millimeter. Hij heeft het richtsnoer daarover getogen. Hij heeft zijn hand niet afgewend dat hij ze niet verslonden. Dat betekent, de Heer is net zo ver gegaan als hij wilde gaan. Maar het loopt hem niet uit de hand. En dat is toch een troostvolle gedachte. Dat er één is die dit oordeel bestuurt en die het meet, die het richtsnoer gebruikt en die het oordeel meet. En die precies weet hoe ver het gaan zal. En weet u waar nou rust ligt, gemeente, als je mag buigen onder de gerechtigheid van die God? Als je het nou eens mag worden met die God, dat geeft vrede, dat geeft rust. Als je weet wie het doet, dan weet je ook waar je moet wezen. Heel veel mensen weten niet wie het doet. Die zeggen, waar komt dat virus toch vandaan? Dat komt uit een laboratorium, of dat heeft iemand expres gedaan, of dit of dat. Hoe komt dat en hoe zal het weer? Nou, wij weten hoe het komt. Ik weet precies hoe het komt. Dat heeft de Heere gedaan. En waar moet je dan wezen? Je moet bij de Heere wijzen. Want hij die het oordeel laat komen, heeft het ook in handen. Hij kan het oordeel ook wenden. En hij zal het oordeel wenden als het ons gebracht heeft waar het ons zou moeten brengen. Weet u dat dat voor de Heer Jezus in de lijdenstijd zo'n grote troost geweest is? Hij zag daar die krijgsknechten, jongens en meisjes. Hij zag Pilatus. En die mensen waren zo boos. Maar de Heer Jezus die wist, mijn Vader doet dit. Hij zegt tegen Pilatus, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u van boven niet gegeven waren. De Heere Jezus wist waar het oordeel vandaan kwam. De Heere Jezus wist tot wie hij zich moest wenden. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft tot God geroepen. Alleen hij kreeg geen antwoord. En daar hebben ze mee gespot. Hij heeft zich tot God gewend. Dat hij hem nu uithelpen. Nee, hij kon geen antwoord krijgen. Want anders dan zou er voor ons geen antwoord meer zijn. Maar omdat er nou voor de Heer Jezus geen antwoord was. Terwijl hij zich wel tot de rechter wende. Daarom kunnen wij nog een antwoord krijgen, gemeente. Daar moet het ons brengen. En daar schrijft de profeet ook over. Profeet Jesaja zegt daarvan, als hij terug mag zien wat nu de bedoeling geweest is van die oordelen, dan zegt hij, dank u Heere, ik dank u, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij, het heeft wat met mij gedaan, het heeft me op de goede plaats gebracht. En zoals de dichter van Psalm 119 zegt, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Heb je dat versje wel eens gezongen in deze coronacrisis? Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. Hij doet mij steeds uw wil als heilig ere. Het is naar Gods raad. Het is in Gods wijsheid. God heeft een plan. God heeft een bedoeling. God slaat niet lukraak. Maar God wil mensen brengen aan zijn gezegende voeten. Alleen die mensen zijn zo hard. De Heere doet dit niet, jongens en meisjes, uit lust op plaat. Denk je dat de Heere daar blij mee is? Als hij zijn eigen huis in elkaar moet slaan. Denk je dat de Heere daar blij mee is dat hij de tempel moet afbreken? Dat de Heere daar blij mee is dat zijn dochter wordt weggevoerd? Natuurlijk is de Heere daar niet blij mee, dat gaat hem aan zijn hart. Maar dat heeft zij veroorzaakt, zij is daarvan de schuld. En wij zijn de schuld, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. En daarom heeft hij de voormuur, de muur tezamen treurig gemaakt. Ze zijn verzwakt. Beeldspraak natuurlijk, de muren die worden hier getekend als personen. Personen die bezwijken onder het oordeel. Het is alles naar Gods raad. Daar moeten we terechtkomen, gemeente. We moeten bij God terechtkomen. En we moeten leren buigen voor de wijsheid van God. Ook in het zenden van zijn oordelen. De Heere heeft ons behoud op het oog. De wereld gaat verloren. Maar jongens en meisjes, de Heere zendt nog een roepstem in de wereld. Is dat niet vriendelijk van de Heere? Eer dat de wereld vergaat. Dat de Heere laat weten wie hij is. En hoe streng zijn oordelen zijn. Want nu is er nog genade te krijgen. We gaan naar onze vijfde gedachte. Het volk des Heren verlaten. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 33. En daarvan het achtste vers. Het is God, aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat. Die het harte vormt en kan doorgronden, die aller werken gadeslaat. Schilden, bogen, dolken, dapper oorlogsvolken. Wijsheid moet nog kracht, kunnen ooit in het strijden enig vorst bevrijden zonder Heere macht. Het achtste van Psalm 33. Onze laatste gedachte, het volk des Heren verlaten. Haar poorten zijn in de aarde verzonken. Waar zijn poorten voor? Poorten zijn voor de veiligheid. Poorten zijn ervoor om de stad te beveiligen, dat er niemand inkomt. Denk maar aan de Bijbellezingen over Nehemia, die de muren en de poorten herstelde. En nu staat hier dat de poorten in de aarde verzonken zijn. Het is net alsof de poorten in de aarde weggezakt zijn. Verzonken. Ze zijn er niet meer. Ze zijn afgebroken. Dat betekent dus, ja, dat iedereen de stad zomaar in kan. Dat er geen beveiliging meer is voor de vijand. En hij heeft haar grendels verdorven en gebroken. De grendels, dat is waar de poorten mee op slot gaan. Maar die sloten zijn stuk. De poorten zijn weg en de sloten zijn stuk. Dus dat betekent dat Jeruzalem een open gebroken stad is. Dat is gevaarlijk. 'S Avonds dan doe je de deur van je huis op slot. De deur open laten staan, dat is gevaarlijk. Je weet nooit wie er binnenkomt. En zo is het met Jeruzalem. Jeruzalem is opengebroken. En er is geen beveiliging. Haar koning, haar vorsten zijn onder de heidenen. Er is geen wet. Haar profeten vinden ook geen gezicht van de Heere. Als u goed leest, gemeente, dan ziet u dat de drie ambten hier uitgeschakeld zijn. Er wordt gesproken over de koning en haar vorsten die onder de heidenen zijn. Ja, die zijn weggevoerd, die zijn er niet meer. Er is geen leiding meer in de stad. Iedereen doet maar wat goed is in zijn ogen. En de wet, staat er, is er niet meer. Dat ziet op het priesterambt. Het was de taak van de priesters om in de wet te onderwijzen. Maar ja, als er geen tempel is, dan zijn er ook geen priesters. Dan is er ook geen onderwijs. Er is geen catechisatie meer, jongens en meisjes. Het ligt allemaal stil. Gods woord wordt niet meer onderwezen. De wetten worden niet meer onderwezen. Dus het is alsof er geen wet meer is. En er is geen profetie meer. We hebben het van gezongen op Psalm 74, die dichter die klaagt er ook over. Hij zegt, er is geen profeet meer. Er zijn geen knechten van God meer. Er is geen openbaring meer. Er is niemand meer die de boodschap des Heren verkondigt. En als dat niet meer gebeurt, dan weet je niet meer wat er gedaan moet worden. Jeremia was er nog wel. En in Ezechiël, in Babel, daar was Ezechiël nog wel. Dus er waren nog enkele uitzonderingen. Maar voor het merendeel, gemeente, was de profetenmond gesloten. En dan is het benauwd. Dan is er geen onderwijs. Er is geen contact meer met de hemel, zou je kunnen zeggen. Is dat niet aangrijpend? De drie ambten. We hebben het over de theocratie van Israël. De Heere regeerde Israël door profeten, priesters en koningen. En die verbinding is geknapt. En daarom onze derde gedachte, het volk des Heere verlaten. Ze wilden die boodschap niet meer horen. Nou, dan komt die boodschap niet meer. Ze hadden geen waarde gezien in het offer. Nou, dan is er geen offer meer. Ze wilden niet geregeerd worden naar het woord des Heren, dan geen koning meer. Dan verbreekt de Heren de band voor het grootste deel, zou je kunnen zeggen, met dit volk. Dan moeten ze het zelf maar uitzoeken. Dat wilden ze toch zo graag? Nou, hebben ze hun zin. Maar het is verschrikkelijk. Als de Heren een volk verlaat, als wij krijgen, gemeente, wat we willen. En dat willen we toch als Nederland. Wij willen dat God ons verlaat. We hebben niks met God. Ik heb het nou even niet over de kerken van Nederland. Maar ik heb het nu over Nederland in zijn heidense ontwikkeling. Wij zijn van origine een christelijk land. Christelijke wortels. Dan moet je maar eens opletten als je in de auto zit, jongens en meisjes. Er is geen dorpje of er staat maar een kerk. Mensen die zeggen dat Nederland geen christelijke achtergrond heeft, die liegen. Als je door Nederland rijdt, zie je overal een kerk. Iedere stad heeft kerken, ieder dorpje heeft een kerk. Maar we willen dat niet meer als land. Wij willen God niet meer, wij willen zijn woord niet meer. En als de Heer ons overgeeft aan onze begeerte, dat komt wel eens dichterbij zijn dan we denken, dan zie je hier, gemeente, wat er gebeurt. Duisternis. Mag je het zelf uitzoeken. Als je het zelf uit mag zoeken, dan komt er grote verwarring. Dat zien we ook in onze samenleving ontstaan. Dan roept iedereen maar wat. Dan zijn er geen goddelijke wetten meer die ons de weg wijzen. Zover Jeruzalem. Zover de dochters Sions weggezonken. En de oudste der dochters Sions zitten op de aarde. Ze zwijgen stil. De oudste, dat zijn degenen die het meeste ervaring hebben. Die niet gauw uitgepraat zijn. Die altijd nog wel een raad hebben. Maar ze zitten op de aarde. Moet u eens kijken hoe die rouw omschreven wordt. Het doet eigenlijk denken aan het boek Job. Ze zitten op de aarde. Ze zwijgen stil. Ze werpen stof op hun hoofd. Ze hebben zakken aangegord. Alsof er iemand gestorven is. Ja. God spreekt niet meer. We weten dat uit het leven van Luther. Luther was een keer zo moedeloos, jongens en meisjes, dat zijn vrouw de luiken dicht deed van het huis. En dat gebeurde vroeger als iemand gestorven was, dan sloot men de luiken. En Luther die keek verwonderd. Hij zegt tegen zijn vrouw, waarom doe je dat? Toen zei ze, ja, God is dood. Daarom doe ik de luiken dicht. Zo was het voor Luther op dat moment, alsof er geen God in de hemel is. En zo is het voor de dochter Sions, die zo rijk bevoorrecht was. Gemeente, alsof er geen God in de hemel is. En de jonge dochters, dat zijn de meisjes die zo vrolijk kunnen zingen. De jonge dochters van Jeruzalem laten het hoofd ter aarde hangen. De ellende heeft iedereen sprakeloos gemaakt. Er is geen uitweg, er is geen uitkomst, tenminste niet van mensenkant. En waarom staat dit beschreven? Ik zeg het nogmaals, ons ter waarschuwing. Bij ons is het nog niet zo ver. Ik kan nog dingen noemen die wij hebben, die de dochter Sions niet meer had. Maar hoe lang hebben wij het nog? Gemeente, het gaat ook in rassenschreden deze kant op. Wat is dat verschrikkelijk. Deze mensen zijn gewaarschuwd. De profeten hebben gewaarschuwd. Dit is niet zomaar gekomen. Wat een verantwoordelijkheid ook voor Gods knechten vandaag. Om een waarschuwend geluid te laten horen. Want anders dan zal uw bloed ook van onze hand mede geëist worden. De Heere komt met zijn oordelen. En het is rechtvaardig. En de oordelen zijn maar op één manier te voorkomen. En dat is, je moet het met God eens leren worden. Je moet voor de Heere leren buigen. Je moet zijn oordelen leren aanvaarden. Het profetisch ambt mag nog bediend worden. Er mag nog een knecht op de preekstoel staan. Wat een wonder, vond u het een wonder dat je vanavond naar de kerk mocht? Dat Gods woord nog verkondigd mag worden. Maar de boodschap is deze, bekeert u. Bekeert u, want waarom zou het gesterven, o huis van Israël? Een volk des Heren, wij leven in de lijdenstijd. Christus, hij heeft veel en veel dieper geleden, is veel, veel verder verlaten geweest dan de dochter van Sion. Hij is als profeet, priester en koning verworpen. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Om te verwoesten wat wij ervan gemaakt hebben. Dit hebben wij ervan gemaakt. En wat hebben de ware Sionieten, die zich verootmoedigden onder het oordeel, uitgezien naar de komst van die Messias. U kunt het lezen in de boeken van de profeten die toen geprofeteerd hebben. U vindt het terug bij Jesaja, u vindt het terug bij Ezechiël. Want die mensen leren dat er maar één was die verlossen kon. En dat is die enige middelaar, de Heere Jezus Christus. In deze lijdenstijd mogen we horen dat hij dezelfde weg gegaan is. De weg van de godsverlating, wat een diepe weg. Hij vrijwillig, waarom? Om de zijnen te verlossen. En wie zijn de zijnen? Wel, dat zijn degenen die zich leren verootmoedigen. Wat zijn nou de kenmerken van Gods kinderen? U vindt ze terug in de Dordtse leerregels. Droefheid naar God over de zonde. Een honger naar de gerechtigheid. Een verlangen naar Christus. Een ernstige lust en liefde om in alle goede werken te leven. Kom, zijn er ook in deze lijdensweken die op de puinhopen van hun leven zitten en zeggen, dit is allemaal vanwege mijn zonde. Ik ben de schuld. Dan zou ik zeggen, wanhoop niet. Want inderdaad, Heer, door goedheid aangedreven, zijt gemild in het schuldvergeven. Die u aanroept, neem dat mee naar huis, die u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Amen.